Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in uw midden te zijn. Het is mooi als we toen net het filmpje hebben gezien. Het sluit naadloos aan, broeder. Wist je niet? Nou, dat wist de Heer wel. Want u zag net inderdaad over de duivel als een inbreker in het huis. Dat kan gebeuren in je leven. Heel herkenbaar filmpje van hoe we ons leven kunnen overgeven. Maar het Bijbelgedeelte vandaag gaat over een iets ander aspect. Namelijk dat de duivel ook in de gemeente naar ruimte zoekt. En eigenlijk is mijn thema vanmiddag, betekent eigenlijk geestelijke zakkenrollers. En daar wil ik het met u over hebben. En we gaan lezen als eerste uit de hele brief. We gaan een heel Bijbelboek lezen, mensen. Namelijk de Judasbrief. Het ene laatste hoofdstuk, ene laatste Bijbelboek van de Bijbel. Voor het boek Openbaring vindt u de Judasbrief. Heel onbekend, maar met een zeer diepe en rijke waarheid. Judas 1. Ik lees hem helemaal. Overigens is het natuurlijk niet Judas Iscariot, hè, voor de duidelijkheid. Het is een broer van Jacobus. We lezen het volgende. Gaat het goed op het scherm? Ja, hebben ze? Goed zo. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en door Jezus, die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik er mij met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren. U weet dit eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien in de duisternis, in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel, echter, durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles, waarvan ze geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature, wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort. En zijn door het tegenspreken zoals van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, door de winden heen en weer gedreven. Ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Over hen, ook over hen, heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En vooral de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogmoedig dravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga erbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Een hele brief. Het was een tijdje geleden dat ik met mijn broers een dagje naar een tentoonstelling was in Amsterdam. En als je Amsterdam wil bezoeken, dan kan je het beste maar met de trein gaan, want met de auto's er helemaal geen doorkomen aan. En daar kwam ik het volgende bord tegen. Als goed is, komt dat nu in beeld. Mag ik hem op het scherm? Ja. Pas op zakkenrollers. En er stond bij de bovenschrift. Als een zakkenroller er zo zou uitzien, dan was het allemaal niet zo moeilijk. Dit stond op een groot bord voor het Centraal Station. En als je in Amsterdam het Centraal Station uitloopt, dan loop je als het ware een massa met mensen in. Zo richting de Dam en het Damrak. Dan kom je al verdwaasd uit dat enorme stationsgebouw en dan zie je een enorme menigte met mensen. En daar stond dit fotootje met een zware jongen, komt uit de strip van de Donald Duck. Waarin natuurlijk logisch is, als een dief er zo uit zou zien, nou dan wist je het wel. Als die aan zag komen, denk ik, oh, pak maar op voor je portemonnee, want hè, die pakt hem af. Alsof een boef, een dief, een zakkenroller op deze manier eruit zou zien. Mijn foto, mijn broer is iemand die heel van fotograferen houdt. Ik moest hem er nog een beetje op wijzen, want die loopt altijd met al die camera's op zijn nek en zo en een tas hier, want zo mooi om foto's te maken. En die vinden dat heerlijk. Ik zeg, joh, kijk goed naar dat bord, want zo kan het werken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de brief van Judas aan de gemeenten hier eigenlijk hetzelfde voor is. Een drukke hoeveelheid mensen die samenkomen, die samen leven, die de maaltijd houden, die samenkomen om te eren en te aanbidden. En dat lijkt allemaal zo vriendelijk. En al die mensen zeggen dat ze van Jezus houden. En de een steekt zijn hand in de lucht en de ander heeft een prachtig mooi gebed met geweldige woorden. Judas zegt eigenlijk pas op. Pas op, want ook in de gemeente kan het zo zijn dat er als het ware geestelijke zakkenrollers kunnen zijn. Net als tasjesdieven niet rondlopen met een ijzeren bal, zo ook niet met gestreepte gevangenispakjes mensen door het leven trekken met een lapje voor hun ogen. Zo zijn ook de dwaalleraren in de gemeente niet zomaar te herkennen. En dat is de grote angst van Judas. Waarom hij zijn brief schrijft. Omdat er mensen zijn die zich voordoen als heel vroom, maar eigenlijk zichzelf voor ogen houden. En Judas schrijft een waarschuwende brief. En als we hem zo lezen, dan denk je, zo, dat is best heftige taal. Hij gebruikt zware woorden. Maar daar moet je niet alleen van wegdeinzen. Maar dan moet je ook zien hoe ernstig Judas het neemt als de Heer Jezus uit het middelpunt verdwijnt. En zoals je net in dat filmpje zag, waar ook een gemeente allerlei groepen en mensen kan hebben, zo kan het ook zijn dat we op een gegeven moment meer mensen de macht kunnen geven en mensen centraal stellen en uiteindelijk de Heer Jezus maar in een paar vakjes kunnen neerzetten. In ons gemeenteleven, in ons dagelijks leven. Het is een waarschuwende brief aan de gemeente. Omdat Judas de gemeente zo kostbaar vindt. Zo belangrijk, zo lief heeft. En je proeft het ook in het voor- en in het nawoord. Judas begint zijn brief met een geweldige opening. En hij zegt eigenlijk in een paar woorden, en hou je Bijbel er maar bij en lees met mij mee, dan zie je als het ware hoe hij ook direct opent in vers 1 en 2. Hij zegt, hij stelt zich voor en hij zegt, jullie, hij spreekt de gemeente aan met drie termen. Geroepenen, geheiligden en bewaarden. Weet je, wij lezen die brieven vaak heel snel door, want we willen weten wat er staat.
Maar besef eens goed wat Judas hier zegt. Dit zegt hij ook over ons. Dit is Gods waarheid over de gemeente. Geroepen mensen. Niet door onszelf. Niet door de oprichters van de gemeente. Maar geroepenen door God zelf. Dat is ook de naam. Hè? Kerk komt van het woord ecclesia. En ecclesia betekent bijeengeroepenen. Verzamelde mensen. Door God. Door Jezus Christus. Je zegt, jullie zijn mijn kinderen, jullie zijn mijn broeders. Wij zijn samen, wij horen bij elkaar, jullie zijn geroepen. Maar waarom zijn jullie geroepen? Om lekker gezellig bij elkaar te zitten? Om de wereld mee te nemen naar binnen toe? Nee, we zijn geheiligden. Dat is het tweede wat hij zegt in vers 1. Geroepen en geheiligd. Geheiligd, apart gezet. Apart gezet doordat wij aangenomen hebben in ons leven dat Jezus Christus overwinnaar is over de dood. Hij heeft onze zonde aan het kruis gedragen. En daardoor zijn we niet geroepen om geheiligd te worden. En het feit dat we geroepen en heilig zijn, zijn we bewaard. Dat is wat hij ook zegt. En die door Jezus Christus worden bewaard. Bewaard voor het oordeel. Bewaard voor het kwaad. In ieder geval tot het kwaad het laatste woord zou hebben. Dat heeft Jezus Christus voor ons gedaan. Dat is de kostbare, geliefde, waardevolle plek van de gemeente. Kun je je voorstellen dat Satan het allerliefste daar zou willen ingrijpen? Ik zeg het wel eens tegen mensen. Ik zeg, ja, maar ik ben nu christen. En dat zag je net in het filmpje ook zo mooi. Ja, en ik ervaar nu strijd. Nou heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. En dan ben ik binnen. En dan klopt hij alsnog op de deur. Ik heb ook wel eens heel veel mensen gehad die dan heel vertwijfeld raken. Zo van, ja, maar ik ben nou toch gelovige. Dan hoeft hij toch bij mij niet meer te zijn, want ik ben toch een kind van Jezus. Dan zeg ik, nee, hij wil het liefste bij jou zijn. Kijk, de wereld, die heeft hij al. Die heeft hij al in zijn macht. Dus waar gaat hij zich juist op richten? Op christenen. Want het mooiste is als je die weer in je hand kan krijgen. De rest heeft hij al. Die pamper je wat en die laat je vooral rustig, stil, lekker doorgaan. Maar de gemeente, daar valt op te jagen. Niet voor niets schrijft Paulus aan het eind van zijn Efezebrief een heel hoofdstuk over de geestelijke wapenuitrusting. Niet omdat we het niet zouden treffen. Dat had hij het beter niet kunnen opschrijven. Maar juist omdat de duivel heel graag wil dat wij Jezus verloochenen. Dat wij onderen stoken in de gemeente. Dat we onze eigen vleeselijke verlangens volgen. Zodat er onrust komt. En de duivel vindt niks leuker dan de grote paniek in de tent. En die zou het liefst willen wat die jongen meemaakt in dat huis, dat wij dat als gemeente helemaal gaan doen. Lekker met elkaar overhoop liggen, meningsverschillen, twisten, van alles en nog wat. Judas begint met te beschrijven, besef hoe kostbaar je bent in Gods ogen. En vergeet die opening van deze brief niet. Hoe bewaart God zijn gemeente, vers 2, barmhartigheid, vrede en liefde, die vermeerderd mogen worden. Kijk maar mee in vers 2. Er staat achter dat bewaard een dubbele punt. En dan staat er, die groep van geroepen, geheiligde, bewaarde mensen. Hoe hou je dit vast? Barmhartigheid, vrede en liefde. Die heb je niet eenmaal ontvangen bij je doop of bij je bekering, maar dat die vermeerderd mag worden. Dat betekent dat je actief moet handelen. Dat we moeten blijven geven, dat we moeten blijven liefhebben. De barmhartigheid, vrede en liefde van God aan mij voor de hele gemeente. En als iedereen dat doet, dan vermeerdert dat. Dan wordt het iets moois. Maar goed, als dit het was, had Judas na vers 2 een punt kunnen zeggen, het gaat u goed, ik groet u. Maar er is meer aan de hand. Waar Judas zich druk om maakt. Judas leeft in een tijd waarin er ook wel voor die jonge, kwetsbare gemeente, een gemeente die nog niet zo lang bestaat, misschien wel een gemeente zoals u, die het best lastig heeft. Want hij schrijft dan in vers 3, geliefde, toen ik er mij met alle inzet toe zette u te schrijven, over deze gemeenschappelijke zaligheid. Dus die vers 1 en 2. Hij zegt, dat wil ik heel graag bij u neerleggen, maar ik moet iets anders bij u kwijt. Ik maak me zorgen. Want u kunt u lief hebben. Er zijn heel veel broeders en zusters die het goede willen, maar er is iets aan de hand. Ik ben genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Er is wat aan de hand. Een bedreiging van de gemeenschappelijke zaligheid. Zoals ik al zei, er moet gestreden worden. Het gaat niet vanzelf. Als we denken, ik ben nou eenmaal gedoopt en ik heb belijdenis gedaan in de kerk en ik heb nu een ticket in mijn zak om naar de hemel te gaan. Nou, mooi zo, heren. Dat dacht die jongen in dat filmpje ook. Hij past perfect, hè? Dat dacht hij ook. En de verbazing is dan enorm dat het opeens anders blijkt te zijn. Ook in onze levens. Strijd voor het geloof, omdat het zo kostbaar is. Er zijn geestelijke zakkenrollers binnengeslopen. Als we kijken naar vers 4, dan zegt hij, want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En daar komt het grootste probleem. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dan moet je natuurlijk een beetje een voorstelling bij maken. Wat zijn dat dan voor types? Zouden die gelijk herkennen? Is dat als een man die hier stiekem binnensluipen en dan zo naar de microfoon grijpt? Nee, natuurlijk niet. Zo werkt dat helemaal niet. Dat zijn niet de mensen die dat doen. Het zijn mensen die niet gelijke predikers hoeven zijn of wat dan ook. Maar Judas zegt heel eerlijk. Hij zegt, de genade van God wordt veranderd in losbandigheid. Daar zit het verschil in. Losbandigheid wil zeggen dat je het allemaal niet zo nauw neemt. Dat je zegt, joh, ik kan doen en laten wat ik wil. En dan met een vroom sausje, weet je hoe dat dan klinkt? Dat klinkt als volgt, en ik hoor het helaas veel in christelijk Nederland. Ik ben nu eenmaal een kind van God, jij ook hè. Wij zijn samen bevrijd. We zijn vrije mensen. Ik ben vrij door genade. Geweldig hè, dan zegt de gemeente amen, amen, amen. Ja, tuurlijk. Ja, weet je. En ik ben zo vrij, al mijn zonden zijn vergeven. Alles is genade. We kunnen doen en laten wat we willen, want Jezus houdt van mij. Ik val niet meer uit zijn hand. Weet je? En dan steel ik de boel. Allemaal genade. Het is allemaal genade. Klinkt heel vroom. Want ergens zit er iets van waarheid in. Dat is altijd met dwaling. Er zit iets van waarheid in en die denkt, klopt dat wel? Deze beweging, het zogenaamd soort welvaartsevangelie, zijpelt langzaam de kerk ook van Nederland binnen. Ik zie het op meer dingen. Op sommige zenders komt het terug. Bij predikers zie je het terugkomen dat het is van, we hebben vrijheid door de genade. En de genade geeft een openheid om alles te doen, want het is allemaal vergeven toch? Dan komen ze met tekst aan waar het ook staat dat we vergeving hebben ontvangen, dat Jezus gestorven voor de zonde. Maar Judas zegt hier, het kan toch niet waar zijn? Dat de genade van onze God veranderd wordt in losbandigheid. Dat zegt dus iets over die genade. Die genade is niet eenmaal gegeven zodat jij kan doen waar jij zin in hebt. Ik dacht, en dat is wat het evangelie ons leert, dat de genade van God over ons gekomen is, zodat wij vrij tot God kunnen gaan. Zodat zijn geest onbelemmerd zijn werk kan doen. Zodat wij onze levens tot eer en glorie voor Gods naam mogen inzetten. Die vrijheid is het toch niet om te doen waar ik zin in heb. Die vrijheid is het toch niet om dan ongelimiteerd lekker te kunnen doen en laten, want Jezus houdt van mij en God is altijd een aai over je bol, want hij is zo leuk en aardig. En ik zie heel langzaam wordt de gemeente hier gewaarschuwd voor dat soort theologie. En weet je, dat gezag wordt niet neergelegd bij de leiders van de kerk. Bij de predikanten of de oudsten of diakenen. Want die zijn niet bij je wanneer je in gesprek komt met dat soort dingen. Die zijn niet bij je wanneer je toevallig een denkt een leuke preek te beluisteren op YouTube. Hè, of bij een andere gemeente, een van de mooie televisiezender waar het een en ander preek. Je zou het zelf niet kunnen onderscheiden meer. Judas zegt aan de gemeente, niet aan de oudsten. Iedereen wordt opgeroepen om waakzaam te zijn dat dit niet zomaar kan gebeuren. En dat de blijheid en de genade van Christus, die er daadwerkelijk ook is, niet omgezet wordt in losbandigheid. En losbandigheid heeft dus alles te maken dat ik centraal zit aan. Dat ik kan doen wat ik leuk, lekker, plezierig vind. En uiteindelijk staat er, en die de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Die geestelijke zakkenrollers wordt meerdere malen voor gewaarschuwd, want Judas is niet de enige. Ook Johannes doet het. Ook Petrus doet het. Zelfs de Heer Jezus zelf waarschuwt ervoor. En weet je, sommige mensen denken dat de grootste bedreiging van de kerk buiten is, de wereld. Nee, mensen. Het gevaarlijkste is het als het onder ons is. Actieve naamchristenen die zich niet houden aan de waarheid. In Handelingen 20, daar spreekt Paulus tegen de gemeente van Efeze, zegt, weet, want ik weet dit. Dan zegt hij tegen de gemeente van Efeze, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat, hoor goed, uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Handelingen 20. Zelfs van de antichrist wordt gezegd dat zij zal opstaan uit eigen midden. Dat is een spannende. En weet je, de grootste ingang van die dwaalleer, die wordt gevonden bij mensen die geen kennis hebben van Gods woord en die geen levende relatie met Jezus onderhouden. En daarin leven wij vandaag de dag, denk ik, in heel gevaarlijke tijden. Waarom? Omdat er een gigantische informatiestroom op ons afkomt. En of je nou christen bent of niet, maar juist voor christenen. Wij kunnen op allerlei kanalen preken luisteren, op YouTube en van alles zien. En die wat roept en die... En zolang we maar Jezus noemen, en misschien wel 10 keer Israël, dat wil ook altijd wel helpen, hè, dan klinkt het al heel snel goed. Zeggen mensen, nou prima, mooi. Nee, dit is vast een broeder. Maar als je zelf geen kennis hebt van Gods woord en zelf niet die Bijbel leest en niet zelfs bij mij of welke spreker hier ook vooraan staat, niet zegt, is dit conform Gods woord? Dan neemt u toch voor zoete koek aan. Zou ik zelfs hier de grootste onzin kunnen verkondigen als u het niet checkt met Gods woord? Als u zelf thuis niet door de week regelmatig dat Bijbelwoord tot u neemt? En als u niet biddend van Gods geest verwacht, Heilige Geest, wat is van u? Zo komt het binnen. Het is niet die sneaky figuren die wij misschien denken. Nee, het is veel onopvallender. Paulus zegt niet, er zullen vrede wolven binnenkomen, maar uit uw eigen midden. En het begint met het verdraaien van de waarheid. En dat begint heel subtiel. Wat is er in gevaar? Meerdere dingen. Allereerst, de basis van geloven zien we in vers 4. Weet je, er waren mensen die zeiden van ja, maar weet je, jij gelooft wel in Jezus, maar ik heb nog een diepere laag. Ik heb een bepaalde mysteries ontdekt in Gods woord. Weet je, en ik kan die vertellen en dat is echt heel bijzonder. Weet je, en als je bepaalde getallen bij elkaar optelt in het Oude Testament, dan krijgen die en die boodschap en zo en zo. En ik kan zelfs weten wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ik denk, geweldig. Maar weet je wat dat is? 1 Timotheüs 1 zegt het ook, hè? Die zegt op een gegeven moment dat mensen zich kunnen verliezen in raadselen, in mysteries en allerlei andere dingen. En weet je wat er dan gebeurt? Dat kan heel interessant zijn. Want soms heb je echt al hele mooie dingen. Zeker als je een beetje in de Kabbalah-hoek van het Jodendom gaat zitten. Dan kom je geweldige ontdekkingen. Maar over de Heer Jezus gaat het op een gegeven moment niet meer. Over tot bekering komen, over zondebesef. En jezelf en Jezus, dat verdwijnt. Want dan gaat het allemaal over hele waanzinnige, interessante dingen. En die mensen kunnen binnenkomen en denken, oh, die heeft het goed voor elkaar. Zo, die heeft erover nagedacht. Wat een inzicht. En dan ga je erin duiken en verder erin duiken en verder erin duiken. En de rest valt allemaal weg. En dan staat hier Jezus zegt, ben ik er ook nog? Mag ik nog in jouw leven een rol spelen? Dat is wat er gebeurt. In vers 3b staat heel duidelijk, strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Eenmaal. Daar wordt niets aan toegevoegd aan het evangelie. Er wordt niets bijgedaan. Het is eenmaal overgeleverd aan de heilige. En dat is het geloof waarmee je tot bekering gekomen bent. Dat is het geloof van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het evangelie waar Paulus zich niet voor schaamt. Dat is wat hij brengt in de synagoge. Dat is waar hij voor Agrippa staat en dat verkondigt. Vers 3b, het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Wij hebben geen toevoegingen van de leraren nodig. We hebben geen paus nodig die allerlei encyclieken gaat schrijven. We hebben geen pastors en televisiedominees nodig die extra dingen gaan toevoegen aan het woord van God. De Koran bestaat op die manier. Het boek van Mormon bestaat op die manier. Het zijn dwalingen. Hebreeën 1 vers 1 zegt, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken, niet door Mormon, niet door de paus, maar door Jezus Christus, de Zoon van God. En Efeze 2 zegt, u bent gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. De basisnavolging wordt bij dwaalleer losgelaten. Dat is het gevaar van, we verdiepen ons helemaal in iets wauws, geweldigs. Dat kan ook een speciale gave zijn. Dat kan ook tongentaal zijn, alleen maar als fenomeen. Dat kan Israël zijn, dat kan de wederkomst zijn. Prachtige dingen. Gaven van God moet je niet helemaal wegbannen. Maar als dat ons weghoudt van de Heer Jezus centraal in ons leven, dan gaat er iets mis. En zeker wanneer mensen zichzelf daarbij een speciale, bijzondere, openbarende rol willen toewijzen. Zichzelf tot waarheid verheffen. De Heer Jezus verloochenen of verdraaien. En alles goedkope genade wordt. En uiteindelijk zien we dan dat in dat soort gemeenten, als het doordringt, het basisgezag verandert. Dan gaat het niet meer over Jezus, maar over die geweldige dominee. Of over die spreker. Of over die man die zoveel goede dingen heeft gedaan. Of die vrouw die zoveel profetieën doorgeeft. Ja, dat moet wel supergeestelijk zijn. Als zij het gezegd, moet je het geloven. Dit soort eenvoudige taal kan de gemeente doordringen als niet duidelijk beleden wordt wie de gezaghebber in de gemeente is. Dat de gemeente, en dat maar even met dat woord, bijbelgetrouw is. En alles toetst onder de leiding van de Heilige Geest. En dat samen doet als hele gemeente, hoofd voor hoofd, biddend, lezend, verwachtend, toetsend. Dat kan je niet overlaten aan een paar oudste mensen. Dat vraagt van jullie allemaal dat je lezend, biddend, verwachtend bent. Zoals je beloofd hebt bij je belijden, zoals je beloofd hebt bij je doop. Om je helemaal in te zetten voor Jezus. En je hele levenshuis en je hele kerkelijk levenshuis open te stellen voor koning Jezus. Hij is de Heer van de gemeente. Niemand anders. Dat geloof en dat patroon is dus vandaag ook soms zichtbaar. Daar maak ik me zorgen over. Ik schrik soms om wat ik zie, wat ik hoor. Hoe gemakkelijk christenen dingen aannemen zonder na te denken. God moet maar begrijpen hoe het zit. God moet maar begrijpen dat we in andere tijden leven. God moet maar begrijpen dat wat goed voelt, dat zal wel goed zijn. Dat is net met een doos bonbons. 1 chocolaatje is lekker. 100 chocolaatjes zijn ook lekker, maar het is niet goed voor je. Weet je, wij leven in een tijd waar alles maar om emotie en gevoel draait. En dat is een van de grootste verleiders van Satan. Door af te gaan op wat goed voelt. Nou mensen, geen grotere verleiding, geen grotere ellende in gezinnen, huwelijken, relaties, maar ook in gemeenten, gebeurt op wat goed voelt. Zonder dat er getoetst wordt. En het gebrek aan bijbelkennis is een belangrijke prooi voor Satan. En ik gebaar me zorgen dat ook steeds meer kerken en christelijke organisaties, te noemen bijvoorbeeld een EO, of noem het een aantal kranten die getuigend waren. Het gezag van de Heer Jezus aan de kant schuiven. Omwille van gemak en aansluiting bij de samenleving. Alles onder de vlag van liefde. Want het voelt zo goed. En het is zo lekker. Laten we het erbij zitten? Nee. Want dan komen de waarschuwingen. En daar ga ik wat sneller doorheen, want dan zitten we vanavond nog. Als we de hele brief zo gaan behandelen. De waarschuwingen zijn redelijk duidelijk. Waarschuwingen voor hen, dan gaat Judas gaat daarna bij vers 5, gaat hij een aantal dingen zeggen. En allereerst begint men met een stel duidelijke voorbeelden. Allereerst gaat hij het hebben, kijk naar het verleden, zegt hij, vers 5 tot en met 7. En hij noemt een aantal voorbeelden. Allereerst Egypte. Het volk is uit Egypte bevrijd. Zij die niet geloofden en vertrouwden op de Heer, die zelfs de Heer hebben wantrouwd, zijn omgekomen in de woestijn. Een hard verhaal, maar het staat er in het Oude Testament. Ten tweede zegt hij zelfs de engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. En dan gaat het over de val van een derde uit de hemel, Ezechiël 28. Dat zijn de demonen, dat zijn de valse engelen, dat zijn de engelen van Satan die gevallen zijn. Die hun oorspronkelijke staat hebben verlaten, zoals Satan de aanvoerder daarvan is. Van een gevallen engel, meer is hij niet, dat denkt hij, wat is hij niet. En een eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis en verzekerde bewaring gesteld. Gelukkig maar. Want als die allemaal vrij spel zouden krijgen onder ons, zouden we het niet overleven. Derde voorbeeld wat hij noemt is Sodom en Gomorra. Hij zegt, kijk! Kijk wat er gebeurd is! Zij hebben hoererij bedreven, ze zijn hun vlees achterna gegaan. Hij zegt, dat krijg je ervan. Dus drie voorbeelden achter elkaar als waarschuwing. En dat zegt hij ook aan het eind van vers 7. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Hij zegt, dit is waar het toe leidt. En dan gaat hij door. Kijk naar het heden. Vers 8 tot en met 13. Dan zegt hij, niettemin bezoedelen deze dromers. En dan gaat hij weer terug naar het nu. Hij zegt, kijk naar het verleden wat er gebeurd is. En dan hoor je hem als het ware zeggen, is God een andere God? Of, zoals sommige andere dwaalleraren zeggen, we hebben een God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Die oude was altijd boos en vervelend. En die van het Nieuwe Testament is zo leuk en aardig en gezellig. Marcionitisch noemen we dat. Marcion stond daarvoor, oude kerkvader. Nou, Judas maakt duidelijk, wij kennen één en dezelfde God. Hoor Israël, de Heere is één. Het Shema Israël. Duidelijk. Ook de God van het Nieuwe Testament kan mensen te gronden laten gaan. Zoals Ananias en Safira dood neervielen. Zoals Achan dood neerviel. Na het stelen van spullen. God is geen andere God. Wij kennen dezelfde God. Alleen in Jezus Christus heeft hij ons een nieuwe weg gegeven. En vers 8 en verder laat zien dat deze mensen op dezelfde manier met hun lichaam het gezag verwerpen. Ze lasteren wat eer toekomt. En dan zie je dus ook dat men dus vrijheden genoot. Men zei, alles is liefde, dus vreemd gaan, oké. Okay. Alles is liefde, dus naar de hoeren gaan. Nou ja, maakt niet uit, voor een keertje kan het wel. Geeft niet, daar heb ik helemaal behoefte aan. Ja, het gaat thuis allemaal niet zo lekker, dus ik doe dat maar gewoon. Zo gemakkelijk. Over echtscheiding heen walsen. Over overspel heen walsen. Over pornografie heen walsen. Want dat is de context waar het hier over gaat, onder andere ook. In vers 8. Deze mensen, vers 10, lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. Ze snappen het evangelie niet. En met de dingen die zij, net als redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten ze zichzelf te gronden. Ze gedragen zich als beesten. Beesten gaan af op wat ze voelen. Die willen eten, dan willen ze eten. Willen ze zichzelf voortplanten, dan planten ze zichzelf voort. Zonder nadenken. Wee hun. En dan komen er weer drie voorbeelden, worden dan genoemd. Kain, Bileam en Korach. Wat is de overeenkomst tussen deze drie? Alle drie hebben ze het oordeel over God gekregen, van God over zich gekregen. Deze mensen zijn schandvlekken, vers 12, bij uw liefdesmaaltijden. Dan heeft hij het over het avondmaal onder andere ook. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen ze zich onbeschroomd te goed. Hier zien we het vleeselijk gedrag. Avondmaal was niet alleen een stukje brood en een slokje wijn in die tijd, maar was een hele maaltijd waar dit een onderdeel van was. En dan zag ik dat mensen die kwamen gewoon lekker te eten. Gewoon te halen. En dan wordt het heel duidelijk gemaakt. Zij zijn wolken zonder water. Het is heel veel poeha, een grote wolk. Er komt geen druppel uit, je hebt er niks aan. Ze zijn winden als door winden heen en weer gedreven. Ze zijn als bomen in de late herfst. Prachtig om te zien, maar de blaadjes vallen allemaal af. Er komt geen vrucht eruit. Ja, behalve eikels, maar dat zijn ze zelf. Vers 13 gaat door, ze zegt zelfs, en je hoort Judas herhalen, allemaal voorbeelden van, ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen. Ze zeggen, een woeste zee, een heleboel kabaal. Maar je hebt er niks aan, je hebt alleen maar last van. Je geeft alleen maar herrie en deining. Dwaalsterren noemt hij ook nog als voorbeeld. van die sterren die denkt, ja, nou ja, het zal allemaal wel.
Hè?
Voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch de zevende vanaf Adam geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn 10.000 heiligen. Hier wordt wel helder gemaakt. De werkelijke God en Heerser blijft overeind staan. God wankelt niet, wij wankelen. God zit onwankelbaar vast. En zo zien we ook het toekomend oordeel als we kijken naar de toekomst. Om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen, en je hoort het herhalen, onder hen terecht te wijzen voor alle goddeloze daden die zij op goddeloze wijze hebben bedreven. Voor al de woorden zijn zij goddeloze zondaars tegen hem gesproken. Goddeloos. Zonder God. Ze doen voorkomen alsof ze met God zijn. Ze komen in de naam van de Heer en ze brengen het uit aan de Heer. Het is alles de Heer, Jezus, Jezus voor en Jezus na. Ze zijn zonder God. En God, de werkelijke God, die niet veranderd is, zal hierover oordelen. Zeker als het aangaat over zijn kinderen, of wie hij lief heeft. Die hij in vers 1, waar genoemd is, u bent geroepen, geheiligd en bewaard. En dan grijpt het daar de kracht. Want God, het is niet alleen dat wij moeten strijden voor dat geloof, maar God strijdt ook. En dat is de bemoediging voor de gemeente, dat als je dicht bij Jezus blijft, dat wij strijden, ja, maar onze Heer is een grote strijder. Hij is de burcht, hij is de vesting, want aan ons dat zou het niet overleven. Weet je, op zo'n manier zien we dat gebeurt. En in meerdere brieven, in de Timotheusbrieven, in de Johannesbrieven, het wordt allemaal gedaan, het wordt allemaal gezegd. Mensen die ter wille van voordeel willen werken. Maar dan komen we bij vers 17, bij het laatste stukje uit. Dan zegt Judas, maar u geliefde. Hij heeft harde woorden gezegd. Hij heeft stevig gezegd, joh, deze weg leidt tot de dood, leidt tot het oordeel. En God is onveranderlijk. En ook vandaag zeggen we dat maar opnieuw. Want dan zegt hij, een aantal tips. Een aantal tips in de strijd. Die vanaf vers 20 en 23 helemaal komen. Hij zegt, allereerst zegt hij in vers 17, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van de Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben. Wat hebben de apostelen gezegd? En dat kan aan het begin zijn van de gemeente of bij heel veel mensen toen ze langskwamen om te preken. Dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Weet je, misschien is Timotheus wel langs geweest. In 1 Timotheus 5, moet ik even goed kijken wat ik weer had. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 5. Daar zie je het staan. Misschien heeft Timotheus daar wel een keer gepreekt. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen, heb je hem weer. Bij zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard erin. Gelegen of ongelegen. Bestraf, weerleg, vermaan. Met geduld en onrecht. Daar komt hij. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leren niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. Daar heb je me. Dat voelt lekker. Dat is zo'n fijne boodschap. Want ik hoef lekker niks te doen. Ik kan lekker blij liggen zijn in mijn bed. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen. Overeenkomstig hun eigen begeerte. Dus er worden leraren gezocht. Die prediken wat heel leuk is. Dat zeg ik wel bij de deur bij mensen. Dan zeggen ze, oh, het is zo'n fijne dienst. Zeggen ze dan. Ik zeg, ja, wat dan? Weet je, het zou eigenlijk goed moeten zijn dat mensen zeggen, had ik maar thuis gebleven. Weet je, dit woord snijdt door mijn ziel heen. Wij willen graag fijne diensten. Leuke. Het was zo leuk in de dienst. Ergens klopt er iets niet, mensen, als ze dat zeggen. Het gaat niet om ons leuk. Het gaat over Gods heerlijkheid. Zij zullen van gehoor van de waarheid afkeren. En ze verkeren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. Vervul het dienstwerk ten volle. En dan gaan we terug naar Judas. Wat is wat hij meegeeft? Allereerst zien we dus in vers 17 dat hij zegt, weet dat er altijd verleiding zal zijn. Dat verzint Judas niet. Dat verzint Paulus niet, maar dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. In Matthäus 24 en 25, in de reden over de laatste dingen. Pas op, ze zullen komen. Wees niet verschrikt. blijf bij mij. Ik ben met u. Er zal altijd verleiding zijn. Wij moeten weten dat ja, Satan jaagt op ons. Maar als wij ons hele levenshuis aan hem toewijden, als gemeente of als gelovigen, dan weten we en dan zullen we ontdekken in de kracht van de Heilige Geest wie onze strijder is. Dat is het mooie. Ten tweede, besef ook goed dat deze brief niet is geschreven aan de dominee, maar ze zijn voor jou. Denk niet, oh, ons bestuur zal dat wel oplossen. Echt niet. Jij komt voor de verleiding staan. Satan heeft jou op het oog. Natuurlijk, degenen die leiding geven worden nog harder gepakt. Dat ervaar ik zelf ook regelmatig. Daar ben ik van bewust. Maar ik heb een belofte aan de Heer gedaan en de Heer heeft een belofte aan mij gedaan. En daarom moet je sterk staan in zijn kracht. Of je een voorganger bent of gewoon gemeentelid. Deze brief is geschreven aan ons allemaal. Zij die geroepen, geheiligd en bewaard zijn. Hoe doe je dat dan praktisch? Oh, wacht even hoor. Strijd in de juiste volgorde. Vers 20. En dan komt het. Allereerst, bouw uzelf, het staat maar uw geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Dit is een tekst die moet je boven je bed hangen. Ik zeg het al vaak, voor mij hangt uw bed inmiddels vol met teksten. Maar dit is wel eentje van mooie. Van, oké, soms kan je chaos in je leven hebben, chaos in je geloofsleven, ervaar je strijd in je denken en weet je niet welke keuzes je moet maken. Dit is een mooie. Bouw jezelf op in het allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bouw jezelf op in het allerheiligst geloof. Gewoon opbouwen, dat is gewoon Bijbel lezen, dat is het gesprek aangaan, dat als je in de ellende zit, dat je een broeder of zuster opbelt en je denkt met mij mee. Bouw mij op. En vervolgens moet je zeggen, oké, dat is het enige. Maar er moet direct eraan vast het gebed zijn. Heilige Geest, wilt u door die broeder of zuster spreken? Heilige Geest, wilt u mij de juiste teksten geven uit uw woord? Heilige Geest, laat mij zien. Geef mij een mond om te zwijgen of een mond om te spreken. Die dagelijkse gang, die kan je op je fiets bidden, dan kan je op je werk bidden, dan kan je hier bidden. Dat is die dagelijkse omgang. Jezelf opbouwen. Het kan niet zijn dat als je over de 10 jaar terugkijkt, dat je in je geloof hetzelfde staat als 10 jaar geleden. Het zou raar zijn. Kan helemaal niet. Bouw jezelf op. In de Heilige Geest, in geloof. Maar ook in de liefde. Want er staat in vers 21, bewaar uzelf in de liefde. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot in het eeuwige leven. Dat wil zeggen, je bewaart jezelf in de liefde van God. Niet in het populair zijn bij mensen. Niet in die aaien over de bol van allerlei figuren. Maar bewaar jezelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van God. Hij is onze gezaghebber. Hij geeft. Hij spreekt. Zijn liefde, zijn barmhartigheid. En het tweede punt, hoe je praktisch die strijd voert, zit in vers 22. En dat is een gemeenteaangelegenheid. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. Dat is gemeente zijn. En dat is een moeilijke. Het kan namelijk voorkomen dat in je gemeente, dat je ontdekt, dat broeders of zusters afdwalen. Dat je soms wat vraagtekens krijgt bij uitspraken van mensen. Of op een kringavond. Of dat je mensen met sprekers ziet komen en dingen die denken, moet je hiermee bezig zijn? Hè? Word je hier niet afgeleid van de Heer Jezus? Dan kan je twee dingen doen. Je kunt zeggen, we zwijgen, want we mogen natuurlijk niet oordelen. Hè? De gemeente is zo'n lekkere dooddoener. Je mag niet oordelen. Je mag niet veroordelen. Veroordelen is niet in ons. God oordeelt wie behouden is en wie verloren gaat. Oordelen heeft te maken met het goede en het kwade weten. Soms moet je wel oordelen over wat goed is en wat kwaad is. Hoe we oordelen, moet met liefde, vermaning, hè, weerleggen van het woord. 2 Timotheus 4. He, onderwijzen, vermanen, weerleggen. Altijd niet met het doel om iemand weg te trappen. Niet om iemand de gemeente uit te keilen. Maar om te zeggen, ik wil jou behouden voor het evangelie. Ik wil dat de Heer Jezus weer op de troon zit. Soms moeten we elkaar daarop durven bevragen. En het vraagt aan de andere kant, laat jij je ook bevragen. En vraag je wel eens aan iemand, ik denk hierover, nou, is het goed? Durf je op een kring open te zijn? Durf je in de gemeente ook naar de ander te zeggen van, joh, weet je, ik heb hier een paar keer, ik maak me er zorgen over. En niet gelijk met dat vingertje van zo, maar door gewoon heel simpel de vraag te stellen, hoe staat het tussen jou en Jezus? Weet je, als je die vraag goed kan beantwoorden, dan zit je gelijk goed. Dan weet je gelijk wie het centraal is. We hadden vroeger een oudere zuster in de gemeente bij ons. En die nodigde 2 keer per jaar, misschien heb ik het wel eens verteld, die nodigde 2 keer per jaar de tieners uit van de gemeente. Ze was ver in de 80, Indonesische vrouw, overlever van de Jappenkampen. Traumatische ervaringen meegemaakt, man verloren in de strijd, alles en nog wat. Zij was de wijsheid van de gemeente zelf, omdat ze wees op de Heer Jezus. En zij nodigde ons altijd uit, ik weet dat ik 13, 14 was, bij haar thuis, lekker Indische bami eten. Nooit zo lekkere bami gehad als toen. Maar als je eenmaal zat, we hadden al met 2 jongens of 2 meisjes een beetje uit, en dan kwam je bij haar aan tafel, een heel klein flatje, heel armoedig ingericht. En we zaten aan tafel en zei ze, goed, hier heb je bami eten. En dan waren er 2 dingen. 1, hoe is het op school? Hoe gaat het goed met je? Zit je lekker in je vel? En de 2e vraag was altijd, hoe staat het tussen jou en Jezus? En je kwam niet de deur uit voordat je dat gezegd had. En bij tante Harnie, zo heette ze, nou, daar kwam je niet weg. En dat deed ze met liefde. Want zij is een van degenen geweest waardoor ik tot bekering ben gekomen. Omdat zij de enige was toen in de gemeente. Zelfs mijn eigen ouders stelden die vraag niet. Heel eerlijk, hoe staat het tussen jou en Jezus? Hele confronterende vraag. Maar heel veel mensen durven hem gewoon niet te stellen. Omdat we bang zijn. Omdat we het zelf spannend vinden. Omdat we zelf misschien wel een beetje in een twijfelachtige setting zitten. Maar dat is niet erg. Want samen zoek je dan de kracht van de Heilige Geest. Samen ga je opbouwen en dan kom je erachter. Hé, jij twijfelt ook wel eens? Dan moet je zeggen, oh, we hebben twijfelaars in de gemeente. Nee, dat heb ik ook wel eens op bepaalde thema's. En dan bouw je elkaar op en zeggen, wat zegt Gods woord? Hoe zal ik voor jou bidden? Zullen we samen de Heilige Geest aanroepen en zeggen, Heilige Geest, kom over waar ik mee bezig ben. Dat is het mooie wat deze brief zegt. Hij is hard, maar er zitten zulke mooie pastorale verwijzingen in. He, bouw elkaar op. Ontferm u over sommigen. Sommigen zijn ook wel eens niet meer te redden. Moet je ook eerlijk zijn. Als de gemeente gaat beschadigen, moet je iemand vragen de gemeente te verlaten. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar probeer te redden wat er te redden valt. Red anderen met vrees. En ruk hen uit het vuur. Welk vuur? Het vuur van het oordeel van God. Dat is wel wat er staat. Haat het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Ga niet mee met de zonde. En het slotte, dat is het laatste. Nou, ik dacht dat ik nog een plaatje had. Nou, dat staat er niet in. Geeft niet. De laatste 2 versen. Alle hulp, alle kracht en alles wat je hiervoor nodig hebt, staat in het laatste 2 versen. Want soms denk je, lieve help, dit is moeilijk. Dit is lastig. En hoe gaan we dit doen? En stel je voor dat het in de gemeente komt. En wie weet heb ik het helemaal niet door dat ik onder invloed sta. Aan hem nu, vers 24. Die bij machte is u voor struikelen te bewaren. Dat zag je in het filmpje. Hij is bij machte ons voor struikelen te bewaren. Dat is ons geloof. Dat is waarom we bij de waarheid moeten blijven. Dat is waarom je Jezus centraal moet stellen. Hij is bij machte ons voor struikelen te bewaren. En niemand anders, geen mens kan dat. En nu, niemand is in staat ons smetteloos te stellen voor Gods heerlijkheid in grote vreugde. Dat kan een dominee niet, dat kan je broeder of zuster niet, dat is alleen Jezus. En daarom moet Jezus centraal staan. Want hij kan ons behoeden voor het struikelen. Hij alleen maakt ons smetteloos. Hij alleen is het door wie wij tot de Vader komen. De alleen wijze God. Onze zaligmaker. Hem zij de heerlijkheid, de majesteit, de kracht en de macht. In de gemeente, in uw leven, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.